Ik heb vanochtend liep ik een beetje te klooien met Ezechiël 39. Ja, ik was het een beetje kwijt. Dat kan wel eens gebeuren. We gaan nog eventjes daarna terug. Hè. Dat ging over Armageddon in relatie tot Gog en Magog. En ja, voorbereiding kost altijd best wel veel tijd. En dan raak je dat soort kwijt onderweg. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan hebben we weer een pauze voor om even dingen na te lezen. En denken van, oh ja, wat wou ik nou ook alweer zeggen? En het gaat er eigenlijk even om in Ezechiël 39. Dat je daar niet direct, maar indirect Armageddon ook tegenkomt. En dat Gog en Magog die op zullen trekken na het duizendjarig rijk, dat dat ook weer op de plek van Armageddon is. Alleen het staat hier wat verkapter. En dat vinden we allereerst terug vanaf vers 11. Dan gaan we gewoon nog even lezen. Op die dag zal het gebeuren dat ik Gog daar in Israël een Ezechiël 39 vers 11.
Okay.
Ja? Ja, we even opstarten, hè, naar de pauze.
Ja,
ik ken dat hoor, dan kak je een beetje in en zo.
Ja.
Op die dag zal het gebeuren dat ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Dus Gog, hè, zal daar omkomen, zal daar begraven worden. En waar zal het dan gebeuren? Het dal van de reizigers. En daar wordt dan Armageddon mee bedoeld. En dat vinden we straks ook nog in vers 16. Dat reizigers de weg verspert. Ten oosten van de zee. Nou, dat was ook zo, hè. Dat is eigenlijk in het dal van Israël, lag ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven. En zullen het noemen dal van de menigte van Gog. Ja, waarom worden ze daar begraven? Ja, eigenlijk is het wel vrij simpel. Na een oorlog, dan werden de gevallenen werden op de plek begraven waar ze stierven. En in dit geval zal Armageddon een begraafplaats worden. Nou, dat het dan over Armageddon gaat, dat vinden we dan ook al terug in vers 16. Waar er staat, en Hamona, hè, en dat betekent zoveel als menigte. En we hadden al gezien dat Megiddo ook zoveel betekent als plaats van menigte. En Hamona, ik vind dat Armageddon ook alweer in terug, is ook de naam van de stad. Zo zullen zij het land reinigen. En dan moet je nog vers 15 ook nog even voorlezen. En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het dal van de menigte van Gog. Nou oké, okay, en hier zien we dat Armageddon dan ook weer in terug. Hè, en dat kun je dan plaatsen. 1. De eindstrijd voor de wederkomst van Christus. En 2. De strijd die nog plaats zal vinden na het duizendjarig rijk. Nou, tot zover deze toelichting. Ik denk dat het nu al allemaal wat duidelijker is. En dan gaan we nu weer verder met waar we mee bezig waren. En dat is hoofdstuk 16, het laatste deel. Hoofdstuk 16. En we waren gebleven bij vers 19a. Vers 19a. En daar zien we dat de grote stad, wat er dan letterlijk staat, en de grote stad viel in 3 stukken uiteen en steden van de heidenvolken stortten in. En je zou dan kunnen zeggen, met de grote stad worden ook andere steden van de volken, waarschijnlijk in de regio, op vreselijke wijze getroffen. Dan is natuurlijk even de vraag, wat is de grote stad? Ja, als je naar 11 vers 8 kijkt, Openbaring 11 vers 8, daar zie je dat het Jeruzalem is. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Ik lees de tekst, ik ga er verder geen toelichting op geven, maar dat is in Openbaring 11. Bij behandeling van Openbaring 11 al besproken. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin wordt genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook hun heren werd gekruisigd. Ja, dat maakt het al duidelijk, hè? De plek waar de heren wordt gekruisigd. Jeruzalem. Gaan we nu naar Openbaring 16 en dan zie je weer dat je de zaken vanuit de context moet bekijken. Want je zou denken van, ja, maar dan wordt het misschien in Openbaring 16, dan gaat het om Jeruzalem die door een aardbeving van God wordt getroffen en dan gaat het vervolgens over Babylon. Echter, de grote stad wijst merendeels in Openbaring niet op Jeruzalem, daar wordt het maar één keer zo genoemd, maar op Babylon. Dan gaan we eerst naar Openbaring 14 vers 8. Daar vinden we dat terug. En daar staat het. Een andere engel volgde die zei, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. Dan gaan we nog naar 17:18. Ja, hoofdstuk 17, waar we zeiden van ja, dat wordt eigenlijk ingeleid in het openen van, of in het uitgieten van de zevende schaal. Wordt hoofdstuk 17 en 18 waar het over Babylon en de val van Babylon gaat. Dat wordt ingeleid. En dan lezen we in Openbaring 17 vers 18. En de vrouw die u gezien hebt, en waar je eerder in het hoofdstuk van ziet, dat wordt Babylon genoemd. Ja, want we lezen in vers 5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon. Nou, en de vrouw die u gezien hebt, de grote hoer ook, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En van de vrouw hadden we al geïdentificeerd als Babylon, dus je kan niet zeggen. En Babylon wat u gezien hebt, de grote stad, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Gaan we ook nog naar 18 vers 10. En dan komen er nog meer versen. Die gaan we niet lezen in hoofdstuk 18. Waar het ook over de grote stad gaat. Hè, en wat ook duidelijk maakt. Het gaat over, daarover Babylon. Zij bleven van verre staan. Uit vrees voor haar pijniging. En zeggen. Wee wee, de grote stad Babylon. De sterke stad. Want in één uur is uw oordeel gekomen. Dus de grote stad. Wordt op het ene moment. Wordt aan Jeruzalem bedoeld. Ander moment Babylon. Ja, en dan kun je niet anders dan zeggen van, dan moeten we het uit de context opmaken van Openbaring 16 vers 19. En als in Openbaring 16 vers 19 staat dat de grote stad in drie stukken viel. En dat er vervolgens dan op volgt. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. Dan worden hier die twee zaken aan elkaar gekoppeld. En ja, dan moet je daar de grote stad opvatten als Babylon. Nou, dat wat betreft vers 19a. Dan gaan we vervolgens naar vers 19b. He, dus die enorme aardbeving verwoest. Dus wel die grote stad Babylon. En dan lezen we het volgende. He, de kern van dit gedeelte. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn schimmige toorn. En daar vind je eigenlijk ook wel weer een verband liggen met wat je in hoofdstuk 17 ziet staan. Hier in hoofdstuk 16 gaat het om de wijn van Gods schimmige toorn. God die beker uitgiet. En ja, zo'n beker kun je eigenlijk ook opvatten als een lotsbestemming die iemand heeft. Een lotsbestemming. En in Openbaring 19 vers 4 zien we dat die vrouw, dat Babylon zelf, in 17 vers 4 zelf een beker heeft. Kijk maar mee, want daar lezen we: en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. En getooid met goud, edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in de hand, vol van gruwelen en van onreinheid van hoererij. Dus uiteindelijk die gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid en naar hoererij. Daar zit al bijna de lotsbestemming in van de drinkbeker die Babylon uiteindelijk van God zou krijgen. De drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En dat is vervolgens ook een belofte van wat we eerder hebben gelezen in Openbaring 14 vers 9 en 10. En daar lezen we, daar zien we die drie oordeelsengelen terug. Waar we niet de vorige keer, maar die keer ervoor bij stil hebben gestaan. Nou, dat is wel heel lang geleden. En daar staat dan, een derde engel volgde hen, die met luide stem zei, nee, sorry, vers 8. Ja, Openbaring 14 vers 8. En een andere engel volgde, die zei, zij is gevallen, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Nou, hier zie je dan weer die term terug, de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. Toen hebben we er ook bij stilgestaan dat er niet zozeer toorn staat, maar bruisen. Het bruisen van de hoererij, het bruisen van haar hoererij. Het gaat niet zozeer over boosheid, maar het bruisen van haar hoererij. Dat zal opkomen, dat zal leven. Haar goddeloosheid, dat zal onder alle mensen te vinden zijn. Nou goed, bij de betekenis van Babylon, daar gaan we straks bij stilstaan. Dus dat laat ik voor nu even rusten. We hebben overigens al wel bij een eerdere studie, heb ik daar iets over gezegd. En dan gaan we nu naar vers 20 toe. Nou, en daar vind je dus de uitwerking van de aardbeving, zoals we die in vers 18 en 19a zagen. En dan lezen we in vers 20, en alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en de bergen waren er niet meer te vinden. Nou, de enorme aardbeving heeft dus tot gevolg dat eilanden verdwijnen. Ja, dan zie je dat die gepersonificeerd worden. Die eilanden, net alsof ze, ik zie die eilanden nog niet weglopen met pootjes. Hè. Nou, dat is natuurlijk wat je, als je het letterlijk ziet, dan zie je zo'n eiland weglopen. Maar dat is natuurlijk gepersonificeerd. En die eilanden die zijn er niet meer. En de bergen zijn er ook niet meer te vinden. En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen, misschien heeft dat wel de betekenis van, ja, er is geen schuilplaats meer voor de mensen om te ontkomen aan het oordeel van God. Het is ons nu moeilijk voor te stellen, want waar je ook tegenwoordig nu bevindt, op een eiland of in de bergen, je bent altijd wel weer via een satelliet of via een of ander vliegtuig op te sporen. En dan kunnen ze de meest ingezoomde satellietbeelden voor gebruiken. Maar goed, die hadden ze in die tijd nog niet. Hè. En hier maakt het heel duidelijk van, ja, er is geen plek om je te verbergen. Maar misschien kun je het ook wel zo opvatten. Alles wordt vlak gemaakt. En als het ware is er niets meer wat in de weg staat. Alles wordt, de weg wordt bereid dat Christus komt. En in die optiek vinden we het terug in Jesaja 40. Jesaja 40. Vers 3 tot 5. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Eigenlijk alles, er wordt hierbij bedoeld, alles wat de komst van Christus tegenhoudt, dat zal weggenomen worden. Ieder obstakel, dat zal geslecht worden. De weg zal voor hem geplaveid worden. Ja, tegenwoordig doen we dat ook. Als de koning en de koningin naar een bepaalde stad komen, dan gaan we het allemaal netjes opknappen. Dan gaan we de klinkertjes rechtleggen en het asfalt een beetje mooi maken. Dan doen we net alsof het altijd daar zo is. Maar goed, en daar was het vooral bedoeld van, ja, hij moet kunnen komen. De weg wordt als het ware geplaveid. Nou goed, enorme aardbeving die heeft van alles tot gevolg. Hè. Het heeft een enorme impact. Het betekent in die zin dat heel veel van het land verwoest zal worden. Nou, dan gaan we naar het laatste vers van Openbaring 16. En dat is dan, daarna gaan we verder met inleiding op hoofdstuk 17. En dan lezen we dan het volgende. Openbaring 16 vers 21. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag van de hagel was zeer groot. Ja, en dan is het wel even aardig om te weten van ja, wat is een talentpond zwaar? Nou, zo'n talent had een wisselende maat. Je had daar niet een standaardmaat voor. Maar een talentpond was zo tussen de 20 en de 40 kilo. Dus ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het regende een beetje kanonskogels, om het zomaar te zeggen. En ik weet niet of je nog wel eens van die films heeft gekeken. Je had nog wel eens van die, vroeger van die hornblower films. Dat vond mijn schoonvader mooi en ik ook. En dan gingen ze met van die kanonnen op elkaar schieten, met van die schepen. En echt zo'n kanonsballetje, dat ging dwars door zo'n schip heen. Nou, dan moet je je voorstellen dat het van dat soort dingen uit de hemel regent. Hè? En het is een enorme impact, heeft dat. En dan denk je van, ja, dan gaan de mensen zich wel bekeren tot God, maar dat gebeurt niet. Het is in dit opzicht ook wel aardig om even de plaag van de hagel uit Exodus erbij te pakken, want dan krijgen we wat meer een beeld van. Want daar wordt het natuurlijk echt meer als een gebeurtenis beschreven. Exodus 9... vers 18 tot 19. En ook daar is het zo dat het uiteindelijk niet tot het gevolg heeft dat Farao blijvend tot inkeer komt. Ja, wel eventjes denkt hij van, nou, ik moest maar eens even mijn gedrag gaan veranderen. Maar op het moment dat de hagel over is, dan denkt hij van, ja, bekijk het even. De ellende is nu geleden. En ik doe nu weer lekker waar ik zin in heb. Ik laat dat volk niet gaan. Exodus 9, vers 18 en 19. De zevende plaag dus. Zie, ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest, van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt in veiligheid. Als de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. Een beetje onhandig geformuleerd. Maar het feit is in ieder geval, als je niet naar binnen bent, of niet bijeengedreven bent, niet de veiligheid gebracht wordt, ja, dan zul je omkomen. Nou, als de hagel de omvang zou hebben gehad, want dat weten we niet exact, de omvang zou hebben gehad zoals die in Openbaring is, nou, dan kun je dat wel voorstellen. Ja, één zo'n hagelsteen op je hoofd en het is einde oefening, om het zo maar te zeggen. Nou, en dan gaat het ook nog eventjes verder. Gaan we nog even van naar vers 24 tot 26. Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel. Dat vuurflitsen vinden we trouwens ook in Openbaring terug, de donder en de bliksem. Een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd sinds het er volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Dus ook inderdaad een hele heftige hagel geweest, dat alle bomen kapot maakte. En blijkbaar waren er ook nog mensen buiten. Ja, en daar liep het allemaal niet zo best mee af. Ja, en dan lezen we nog even verder. Alleen in de landstreek Gozen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel. Eigenlijk hetzelfde wat je in Openbaring ziet. Daar zie je dat de gelovigen verzegeld zijn, de 144.000, zodat zij niet getroffen worden door de plagen die God laat komen. Nou, en helpt dit uiteindelijk? Nou, als je verder leest in dit gedeelte, ja, dan lijkt het van wel, hè? En dan zie je maar, van wat iemand zegt, is niet altijd van wat er daadwerkelijk in zijn hart leeft. Want kijk maar eens mee, vers 27 en 28. Toen stuurde de farao bode en hij liet Mozes en Aaron roepen en zei tegen hen: ik heb deze keer gezondigd. De Heer is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot de Heer dat er geen donder van God of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet langer te blijven. En hier zie je dat geloven niet alleen een kwestie van de mond is, maar dat je gelooft met je mond en met je hart. Bij farao is het alleen een kwestie van zijn mond. Het zit hem blijkbaar niet in zijn hart, want hier belooft hij het wel. He, en spreekt hij dan wel, ja, misschien wel hele vrome woorden. Maar uiteindelijk zien we, als je verder kijkt in vers 34 en 35, dat er weer niks van terecht komt. He, en dat het eigenlijk woorden alleen maar van het mond zijn en niet van het hart. En dan lezen we in vers 34, toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermurwbaar, hij en zijn dienaren. Zo werd het hart van de farao verhard. En liet hij de Israëlieten niet gaan, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Uiteindelijk, God verhardt ook het hart van de farao. En het begint ermee dat hij dat uiteindelijk zelf doet. En dan is op een gegeven moment bij God de maat vol. Maar je ziet dat bij de farao alleen maar met de mond de dingen uitspreken is. Het is vrome praat, zonder inhoud, zonder dat het daadwerkelijk uit het hart komt. Goed, nou, dat wat betreft even de vergelijking met Exodus. En dan is het in dit opzicht ook nog wel even aardig. En ook weer zo'n tekst waarvan ik denk, wat staat daar? Om in 2 Korinthe 4 te kijken. 2 Korinthe 4. Vers 4. Ja, daar zie je het uiteindelijk. Hè? Wat je ook bij farao terugzag. En wat je ook in Openbaring uiteindelijk ziet. En wat je toch ook in toenemende mate ziet bij de mens in deze tijd. En wat ook in die tijd, en dat van Paulus te zien was bij de Romeinen. En ik ben nu een boek aan het lezen. Misschien zullen sommigen die in de geschiedenis geïnteresseerd zijn, dat wel kennen. Het is Tijd terug uitgekomen. Nou ja, het is al veel eerder uitgekomen, maar Tijd terug in het Nederlands. Het is niet Mein Kampf. Maar het is wel een boek uit van eerder van die tijd. En dat was van Oswald Spengler. En is dan getiteld De Ondergang van het Avondland. En hij laat dan zien hoe allerlei verschillende beschavingen opkomen en ten onder gaan. En eigenlijk voorspelt hij een beetje hoe het nu met de situatie nu in deze tijd is. En dat doet hij door te kijken naar oude beschavingen. En wat er wel heel aardig is om te zien is dat hij zegt van ja, je kunt eigenlijk deze tijd waarin wij nu leven, kun je dan wel vergelijken met hoe de Romeinen met de dingen omgingen. Hoe waren de Romeinen? Ja, die waren eigenlijk heel rationeel bezig. Er was geen ruimte meer voor kunst en cultuur. En dat is in deze tijd ook zo. Vroeger had je de Grieken voor de Romeinen. Dat was ook een onderdeel van diezelfde tijd. En die waren wel heel veel met het denken en met kunst en cultuur bezig. Nou, wij hebben dat ook gehad in de Gouden Eeuw. Maar bij de Romeinen ging het veel meer om kapitalisme. Nou, dat vind je natuurlijk ook heel duidelijk terug straks in dat Babylon, die grote hoer. Eén grote kapitalistische immorele bende. En als je nou in deze tijd rondkijkt, hè, is het ook één grote kapitalistische immorele bende. Waarin ik gisteren alweer onze premier hoor zeggen, hè, ik vind het heel leuk hoor, Formule 1 te kijken, maar ik heb mijn bedenkingen erover. Want aan alle kanten loopt men, vindt men, we moeten het milieu bezuinigen. Maar als je ziet wat daar aan brandstof en rubber en troep verspild wordt. En nu moet er voor tientallen miljoenen euro's van overheidsgeld een Formule 1 circuit in Nederland gehaald worden. Terwijl ik in mijn werk, hè, in de sociale sector te maken heb met mensen die het heel slecht hebben. En sommige mensen doen hun werk ook niet. En wie niet werkt, die zal niet eten. Maar je ziet ook, je hoort steeds meer dat mensen met lage inkomens, die hard werken, hè, die zeg maar de laagbetaalde banen hebben, steeds moeilijker rond kunnen komen. Ja, en dan maakt men dan toch, ja nee, daar moet er maar vrije tijd voor vrijkomen, of geld voor vrijkomen, om dat te betalen. Nou ja, goed, en nog heel veel meer dingen. We hebben de bankencrisis gehad. En nog zoveel meer dingen. Ik hoef het u niet te vertellen. Het is wat dat betreft wel een beetje vergelijkbaar met de Romeinse tijd. Dus dat is natuurlijk op zich wel weer aardig. Als je gaat kijken naar dat Babylon. Wat in de tijd van Johannes wees op het Romeinse Rijk. En dan neem ik al een voorschot op het uitleg van zometeen. En wat natuurlijk in de toekomst heel goed een ander rijk kan zijn. Maar dan vind je al best wel elementen terug, zoals we ze ook in deze tijd zien. Waarbij ik niet wil zeggen dat het grote Babylon er al is. Maar je ziet er wel elementen van terug. En zo komen die verschillende rijken in hun verschillende gedaanten, met hun verschillende waarden, normen en waarden ook telkens terug. Goed, we waren bij 2 Korinthe 4. Wat ik ging lezen, 2 Korinthe 4 vers 4 en 6. En daar gaat het juist over de ongelovigen. En dan kun je ook zeggen, daar gaat het ook over de ongelovige wereldmachten. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw. En dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, dat is ook die demonische beïnvloeding die je in Openbaring, waar we net over hebben gelezen, in Ultima Forma tegenkomt. Hun gedachten heeft verblind. En zoals we dat eigenlijk ook bij Farao zagen. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, en niet zou bestralen. En dan hoor je eigenlijk elders, en dat is volgens mij in de eerste Korinthebrief, wat er heel mooi bij aansluit, daar zie je ook Paulus zeggen van ja, weet je, wij prediken een wijsheid wat in de wereld dwaasheid is, maar die dwaasheid wat voor de wereld dwaasheid is, dat is voor God wijsheid. Nou, dat vind je hier dan ook terug. Men is daar blind voor. Nou, en dan nog vers 6, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En als we dan even terugdenken aan de woorden die aan het begin van deze Bijbelstudie lazen, 1 Thessalonicense, waar Paulus tegen de gelovigen zegt, jullie zijn kinderen van de dag, dan dragen die gelovigen in die eindtijd, maar ook de gelovigen in deze tijd, het licht niet zozeer om zich heen, maar je mag het licht in je dragen. Je draagt het licht in je mee. En als je het licht buiten je gaat zoeken, je gaat het om je heen zoeken, dan ja, zul je het in deze eeuw, in de zin van het hele wereld gebeuren, ga je het niet terugvinden. Het licht mag ons natuurlijk wel toeschijnen vanuit de Bijbel, en natuurlijk vanuit de kracht van Heilige Geest. Nou goed, dat even een wat meer wat praktische uitwerking ten aanzien van dit onderwerp. Nou, dan hebben we hoofdstuk 16 afgerond. En dan gaan we naar hoofdstuk 17. En dan lezen we 6 versen van. Dat gaan we maar niet helemaal lezen. Want we gaan sowieso ook nog niet vers voor vers behandelen. Daar gaan we de volgende keer mee beginnen. En we gaan een beetje een herhaling doen van wat we al eerder hebben gehad. Met een toelichting nog daarop. En we gaan stilstaan eigenlijk bij de vraag van ja, wat is de grote hoer? En ik heb eigenlijk drie punten. Wat was historisch gezien de grote hoer? Wat zal profetisch de grote hoer zijn? En ja, welke les kunnen we daar toch van leren? Want ondanks dat het een heel theoretisch onderwerp is, vind ik toch altijd wel weer handig om zo nu en dan ook even iets voor dagelijks leven erbij te betrekken. We gaan eerst lezen Openbaring 17 vers 1 tot 6. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van Gods lastelijke namen was met 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid, van een hoererij. En eigenlijk vind je hier kapitalisme en goddeloosheid in één, even heel kort samengevat. En op haar hoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou, tot zover even dit ter illustratie om als het ware een inleiding te vormen. We gaan nu echt niet echt nog inhoudelijk in op de verzen. Maar we willen eerst even gaan kijken van ja, wat was historisch gezien de grote hoer? En daar hebben we op 3 maart al bij stilgestaan. Nou, dat is al meer dan een half jaar geleden. Dus ik wil er toch nog wel wat van herhalen weer. En wat ik vanochtend ook al zei is dat we in de inleiding van de openbaring, en dan hebben we het alweer over ruim 2 jaar terug, toen hebben we erbij, of misschien nog langer, want het is deel 25, nou 4 jaar terug, ja, zo lang zijn we er al mee bezig. Toen hebben we gezien dat openbaring rond 58 na Christus is geschreven en dat de profetie spoedig in vervulling zou moeten gaan. En dat de grote antigoddelijke macht in die tijd dat Rome was. En ja, dat Babylon eigenlijk ook niet zo heel veel voorstellen stelde in die tijd. De Parthen kwamen er wel vandaan, dat was een meedogenloos volk. Maar als stad stelde het niet zoveel voor. En Rome was het heersende rijk in die tijd. En dan gaan we eerst eens even kijken van ja, hoe moet je dat Babylon nou zien? He, zonder daar verder overigens een halszaak van te maken. Dat heb ik toen ook gezegd van ja, je mag erover denken wat je wil. Maar goed, ik geef vandaag weer van welke aanwijzingen ik zie. En dan is het aan u wat voor mening u daarover vormt. En dit is ook geen zaak van leven of dood. Het is niet het fundament van het geloof, zeg maar. Ja, het is een interpretatie op basis van wat ik daarin tegenkom. Dan gaan we eerst naar Openbaring 17 vers 5. Openbaring 17 vers 5. En daar lezen we, dat hebben we net ook al gelezen, maar we doen het nog een keer. Dat er staat, en op haar voorhoofd, namelijk het voorhoofd van die vrouw, van die hoer, stond een naam geschreven. En daar kun je dan op 2 manieren, kun je dit lezen. Je kunt het lezen zoals het hier staat. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, dubbele punt. Een geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus je hebt daarna een naam geschreven, dubbele punt, en staat er op haar hoofd, geheimenis het grote Babylon. Je kan het ook nog anders doen, dat je de dubbele punt na geheimenis zet. En op haar hoofd stond een naam geschreven, een geheimenis, en dan staat er op haar hoofd alleen maar, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Ja, wat het nou precies is, daar mag je van mening over verschillen. 1 ding is het wel, laat het wel zien, dat Babylon staat voor een geheimenis. Het begrip Babylon staat voor een geheimenis. De naam Babylon representeert een geheimenis. Hè? En dat geheimenis wordt trouwens wel later uitgelegd vanaf vers 7. Waar dan staat, en de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Dus op zich, die verschijning van die vrouw is een geheimenis. Maar er staat tegelijkertijd ook dat Babylon bij, waarvan je ook gelijk kan zeggen van ja, weet je, dat hoef je dus niet per se letterlijk op te vatten. Ja, en toen zijn we ook nog gaan kijken, maar dit hebben we eigenlijk allemaal al een keer behandeld, naar vers 9 en 10 van hoofdstuk 17. En daar lazen we het volgende. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er. De andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Nou, toen zagen we allereerst hier van ja, die 7 bergen, of die bergen, die moeten hier letterlijk opgevat worden. En want, wat zie je, hè, eerst is het zo dat er staat, de 7 koppen zijn 7 bergen. koppen die zijn in die zin, ja, Johannes ziet ze, maar die koppen zijn niet letterlijk. Er zal niet letterlijk een draak met koppen verschijnen. Het feit is wel dat die koppen hier uitgelegd worden en die moet je dan uiteindelijk zien als zeven bergen. Het is niet hier, die koppen zijn als het ware, hebben die geestelijke betekenis. Hè? En die geestelijke betekenis heeft dan ook weer een geestelijke betekenis. Nee, die bergen, die moeten we hier hebben toegezien, letterlijk opgevat worden. En dan kun je dan gelijk naast zeggen, van ja, weet je, Rome is op zeven heuvels gebouwd. Ja, zullen zeggen sommigen, heuvels, maar hier staat bergen. Maar ik heb u toen ook laten zien, van dat berg en heuvel, ja, dat is daar net als in Nederlands. Wij aan een berg denken, een hele hoge berg, maar wij hebben ook de Kouberg. En we hadden het vanochtend over de Grebbeberg, die ik in anderhalve minuut opfiets. Ja, dat is een heuvel. Theoretisch is dat een heuvel. Dus wij noemen ook heel vaak een heuvel wat een berg wat een heuvel is. En hetzelfde geldt in de Bijbel voor de Olijfberg. De Olijfberg stelt ook niet zoveel voor. Hij heeft ook een soort Grebbeberg. Maar wordt wel Olijfberg genoemd. Dus ook niet meer dan een heuvel. Dus in dat opzicht gaat dat niet op. Nou, daarbij hebben we toen ook gezegd van ja, het oudste deel van Rome wordt het Zevenbergengebied genoemd. Het Septimontium. Septimontium in het Latijn. Zo wordt dat genoemd. Dus zo stond het bekend. En ik heb dan ook gezegd, ja, op oude munten werd de Romeinse godin Roma op zeven heuvelen afgebeeld. Romeinse godin Roma. Hè? Roma was een godin. En dan weet je ook dat als je in Rome vond heel veel afgoderij, hoererij plaats. Een losse seksuele moraal. Iedereen deed het met iedereen. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en alles door elkaar heen. En men ging ook vreemd. Het waren allerlei orgieën als je daar een beetje in verdiept. Er was toen een tijd zo'n film over Rome. Zo'n serie. Nou, daar kwam ook allerlei ellende nogal plastisch uitgebeeld in naar voren. Nou ja, zo was het daar echt in die tijd. Dus als je hier zo naar kijkt, dan vind je al allereerst in vers 5 van ja, dat Babylon, dat kun je beter meer als een zinnebeeldige betekenis opvatten dan een letterlijke betekenis. Dan gaat het over die zeven bergen die je letterlijk moet nemen. Hè, wat dan toch alweer overeenkomt over Romeinen of Rome als zeven bergengebied. En op oude munten werd de Romeinse godin Roma op zeven heuvels afgebeeld. Gaan we ook nog even naar Openbaring 18 vers 17 tot 19. Ja, waarom heeft men dan gezegd van ja, weet je, al die mensen in hun bootjes die zaten op de Eufraat. Maar het gaat over de zee hier. En ja, Babylon, als het letterlijk Babylon zou zijn, dat kan je niet vanaf de zee zien. Dan moet je allerlei uitlegkundige trucs gaan uithalen. Die ja, eigenlijk ook wel ingaan tegen de manier waarop we hebben afgesproken dat we in ieder geval proberen de Bijbel uit te leggen. Want er zijn bepaalde regels voor. Die we met elkaar hebben afgesproken. En eigenlijk iedereen die de Bijbel uitlegt, moet daar wel enige weet van hebben. En een van die regels is van ja, we gaan niet de moeilijkste uitleg kiezen, maar proberen eigenlijk wel de meest voor de hand liggende uitleg te kiezen. Nou, lezen we even Openbaring 18 vers 17 tot 19. Ja, we hebben het hier trouwens nog steeds over de historische betekenis. Hè? Zoals Johannes daar tegenaan keek, zoals het in die tijd vervuld zou worden, maar wat niet is gebeurd, omdat Gods heil van Israël geweken is en er uiteindelijk die tussenperiode kwam waarin we ons nu bevinden. Openbaring 18 vers 17 tot 19. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en alle die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk? Nou, Rome ligt niet direct aan zee, maar heeft wel een verbinding met Ostia. En Rome, als het in de fik zou staan, dat kun je vanaf zee, kun je dat zien. Met Babylon is dat volstrekt niet mogelijk. Overigens is het lot van Rome hier vergelijkbaar met dat van Sodom en Gomorra. Gaan we ook nog naar Openbaring 18 vers 2. En we hadden het al over de grote stad. Nou, Babylon was in die stad geen grote plaats meer. Maar ja, dat was wel het geval voor Rome. Dat was de grote stad. Alhoewel natuurlijk van Jeruzalem ook zagen staan. En ook dat kun je zien. Het was in die tijd ook een grote stad. En dan lezen we in Openbaring 18 vers 2. En hij riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen. Het grote Babylon. Het grote Babylon. Babylon is dus groot. En Ja, je kunt het ook nog terugzien in 17 vers 8. 17 vers 8. Even kijken hoor. Nee, dat klopt niet helemaal. Ik moest 17 vers 18. Ik was een eentje vergeten. 17 vers 18, die maakt het ook wel heel erg duidelijk. Als je het vanuit een historisch perspectief bekijkt, dan kun je op grond van 17 vers 18 niet anders uitkomen dan bij Rome. En de vrouw die u gezien hebt, is de grootstad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Nou, dat was in de tijd van Johannes, was dat historisch gezien, was dat Rome. Dus als je eigenlijk Openbaring bekijkt zoals wij het bij deze studie doen, hè, en nogmaals, ook daar mag je anders over denken, namelijk, het heeft een historische blik. In die zin van, in de tijd van Johannes was de profetische vervulling zeer nabij en had de betrekking op plaatsen die in die tijd al bestonden. En vervolgens is wel die profetie blijven staan en zal het een latere betekenis hebben. Dan kun je er eigenlijk niet onderuit dan dat het hier over Rome gaat. Nou, en verder ook, hè, ik zal die tekst niet opzoeken, maar daar heb ik toen ook bij stilgestaan, dat in de verkondiging van Paulus Rome ook een belangrijke plek innam. Hè, dat hij wilde naar Rome gaan, het was voor hem heel belangrijk om naar Rome te gaan. In de Bijbel neemt de Romeinenbrief ook in de oorspronkelijke volgorde, neemt de Romeinenbrief ook de eerste plek in, ook trouwens in onze Bijbel van alle brieven. Nou, verder noemde ik net ook al van, ja, Rome was een geestelijk Babylon. En het was verder ook nog eens zo van dat onder de christenen Babylon eigenlijk een zware en verborgen spreuk was om Rome aan te duiden, omdat het gevaarlijk was om lastig te spreken over Rome, want dan kreeg je ruzie met de keizer. Bijna bij een beetje vergelijking met wat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nazi-Duitsland gebeurde. Als je daar kritiek had op ook maar iets, of als je in ieder geval ook maar wilde weglopen van de oorlog, van de strijd, dan werd je gelijk geliquideerd, werd je gelijk opgehangen. Nou, historisch gezien is de grote hoer dus Rome. Maar dan is de vraag van, ja, wat zal profetisch de grote hoer zijn? Ook daar hebben we al eerder bij stilgestaan, maar nogmaals een herhaling, omdat, ja, goed, er zijn veel theorieën over. Ja, sommigen zeggen, ja, Babel zal herbouwd worden. Anderen zeggen van, ja, dat zal Rome zijn. En ik heb ook wel gezien, toen die torens in New York instortten, dat er een blad zei van, ja, Babylon is gevallen. Ja. Het zal wel. Ik denk, hè, en nogmaals, ook dit is weer interpretatie, ik denk niet dat het om een specifieke stad gaat. Ik denk niet dat er specifiek een stad valt aan te duiden. Ik denk dat het hier in dit gedeelte veel meer gaat om wat Rome en Babel representeren. Daar gaat het veel meer om. Dat is denk ik ook uiteindelijk, wat je mening over dit gedeelte ook is, is denk ik ook uiteindelijk de betekenis waarin je als gelovigen die met de openbaring aan de slag gaan, elkaar kunt vinden. Waar staat het hier om? Waar gaat het hier om? Wat vinden we in Babylon terug? He, nou, in Babylon vinden we natuurlijk ook de oorsprong, de eerste rebellie van de mens terug. Als je teruggaat helemaal aan het begin van de Bijbel, denk maar aan Nimrod. En eigenlijk staat dat gewoon voor vijandschap tegenover God en zijn gelovigen. Vijandschap tegenover God en zijn gelovigen. Ja, en voor de rest zou je er ook nog aan kunnen toevoegen. En een heleboel goddeloosheid en onrecht en leugen en weet ik veel wat. En afgoderij. En dat zou in de toekomst iedere wereldstad kunnen zijn. Ja, misschien wel New York. Maar ja, en als je nu een beetje rondkijkt, dan denk ik van ja, nou ja, dan zie je het wel in Amsterdam een beetje terug, toch? He, als je ziet van hoe daar met dingen wordt omgegaan. Aan de ene kant loopt men de misdaad te bestrijden. Overigens, er stond een vernietigend artikel in twee kranten, kwam ik tegen, dat het wat dat betreft met de openbare orde en veiligheid, dat het alle beneden pijl in Amsterdam functioneert. Terwijl als je in Amsterdam kijkt, is de hoofdstad met de grootste criminaliteit. En waar dan komt ook deels die criminaliteit? Nou, dat heeft te maken ook met een tolerant beleid op seksueel gebied, ook op drugsbeleid. Maar waarom hanteer je dan dat tolerante beleid? Ja, omdat het gewoon heel, heel veel toerisme trekt. En het toerisme, dat levert zo ontzettend veel geld op. Ja, dan neem je misschien dat soort dingen wel voor lief.
En ja, dan probeer je misschien soms een labmiddel te gebruiken om het geld te stoppen op openbare orde en veiligheid te regelen. En wat hulpverleners aan de slag te laten gaan. Maar het geld wat daarin wordt gestopt is eigenlijk een fractie van wat binnenkomt aan geld voor van toerisme. En dat is hetzelfde, dat doen van die grote bedrijven ook wel eens. Dan geven ze een beetje wat de goede doelen en dat gaat om miljoenen. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot de miljarden die ze verdienen. En doordat ze die miljoenen geven, dan krijgen mensen een positief beeld ervan. En denken ze van, goh, laten we dan toch maar bij de Shell gaan tanken. Maar ondertussen, nou ja, lappen ze elders alle regels aan de laars. Hè? Nou ja, dat soort dingen, dat gebeurt er. Schijnheiligheid, dat is ook leugen. Leugen, uiterlijke schijn en oppervlakkigheid, dat is het. Nou goed, Babylon staat voor vijandigheid tegenover God en zijn geloof. En dat vind je in deze tijd ook terug. En in Babylon vind je het in ultima forma terug. Nou, en het is nog wel even aardig als je het over... Hè, we hadden het over de grote hoer. Ja, en het is wel aardig om daar toch ook nog eens even weer bij stil te staan. Want er zijn in de Bijbel al meer steden die hoer genoemd worden. En dat heeft natuurlijk te maken met geestelijke overspeligheid. Maar geestelijke overspeligheid bracht ook heel vaak tempelprostitutie met zich mee. Waar de wet van God getreden wordt, daar zie je ook zedeloosheid op seksueel gebied. He, en ook dat is iets wat we in deze tijd in toenemende mate terugzien. Ik zal niet in details treden. We hebben net gegeten. We gaan eerst naar Jesaja 1, want daar wordt Jeruzalem hoer genoemd. Jesaja 1. En dat staat dan, Jeruzalem wordt hoer genoemd. Dan gaan we nog even naar Nineveh en naar Tyrus. We maken een hele wereldreis. Maar Babylon, dat is de grote hoer. En die staat aan de oorsprong. Maar uiteindelijk ook aan de hele escalatie van vijandigheid en zondigheid tegenover God. Jesaja 1, vers 21 tot 18. Het oordeel over Jeruzalem. 21 tot 28. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? He, zie die dingen tegenover elkaar. Zijn. Een hoer is niet trouw, die doet het met iedere man, als ze maar centen voor krijgt. Volrecht was zij. Gerechtigheid overnacht in haar. Maar nu, moordenaars. Uw zilver is tot schuim geworden. Wat houdt het in? Ja, dat zilver dat is vol onzuivere bestanddelen. Dus geen zuiver zilver. He, dat, ja, en dan is het geen echt zilver. En dan is het, dan verkoop je het wel voor echt zilver. Maar dan levert het meer geld op dan het jou heeft gekost. Uw wijn is vermengd met water. Dus water bij de wijn en zijn maanden zo goed. Uw vorsten zijn opstandig. En metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken. Zij jagen wederdiensten na. Over uw wijn is vermengd met water. Ik weet niet of u de keuringsdienst van waarde heeft gezien. Maar het ging over rosé. En er staat een rosé. En wat ze het is. En vroeger dacht ik als kind rosé is rode en witte wijn bij elkaar. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Hè? Want het is eigenlijk een rode druif. Of een blauwe druif. En die dan eigenlijk maar heel kort staat. En die krijgt dan toch een beetje die rode kleur. Maar men maakt dus tegenwoordig rosé van witte wijn. Waar men een klein beetje rode wijn bij doet. En dat is een goedkopere manier. Dus weet wel, als je weer eens naar de Gal gaat, kijk goed uit. Soms staat het op de fles, dan staat er Sauvignon Blanc op rosé. Dat klopt natuurlijk niet, want het is dus, heb ik dan ook weer geleerd, van een blauwe druif gemaakt. Maar het gebeurt er soms ook dat ze het er niet op zetten. Maar goed, even, één doet water bij de wijn en bij de ander die maakt, ja, rosé van witte wijn. Hè, wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken. Zij jagen wederdiensten na. Het lijkt de FIFA wel, jongens. He? Die Infantino was ook weer in het nieuws. He? Ik weet niet of het is altijd leuk om de krant te lezen. En dan denk je, oi. Die heeft ook weer mensen lopen bevooroordelen. Ik vertrouw hem al niet, hoor. Nee. Zo betrouwbaar als een Zwitsers uurwerk, hè? Nou, Infantino en Blatter komen allebei uit Zwitserland. Ja, ja. En waar was al het goud in de Tweede Wereldoorlog? Heel onvreemd dat die Zwitsers neutraal waren. Ja. De weduwe zijn geen recht en dan zie je dat de zwakke gepakt wordt. En de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. Daarom spreekt de Heere van de legermachten, de machtige van Israël. Wee u, nou die weeën komen ook in openbaring tegen. Ik zal troost halen bij mijn tegenstanders.
Ik zal mij wreken op mijn vijanden. Ja, hier is het een eigenlijk gegeven wat je in de wereld soms ook ziet. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hè, bij wijze van spreken. Ik zal mij tegen u keren. Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren. Hè, dat gaat weer over het zilver. En ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger. En uw raadslieden als in het begin. Hey, hier zie je wat het is, hè? Wraak. Wraak is het herstel van recht. Dat is wat je ziet. Ik zal uw rechtgevers rechten. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger. Daar is wraak op gericht. Wraak is uiteindelijk niet gericht op totale vernietiging. Nee, het is vernietiging van het kwaad om het recht weer te herstellen. En uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren door gerechtigheid. Ook hier zie je dan weer dat die tuchten, dat die oordelen van God erop gericht zijn om mensen zich te laten bekeren. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars, wie de Heere verlaten zullen omkomen. Nou, tot zover dit gedeelte. Maar daar zie je uiteindelijk terug van, ja, daar zie je wat het hoer zijn inhoudt. En dan zie je eigenlijk ook wel van, ja, dat hoer zijn, dat kom je in alle tijden, in alle steden, in alle beschavingen tegen. Alleen dan zal uiteindelijk zal dat tot een escalatie komen, tot een ultimum komen in het Babylon en wat voor stad dan ook dat mag zijn. Maar goed, hier dus Jeruzalem als hoer genoemd. Gaan we ook nog naar Nineveh en dat vinden we terug in Nahum 3 vers 1 tot 4. Nahum 3. En ja, weet je, en dan vind ik het zo fijn als ik weet als gelovige, ondanks dat ik wel in deze wereld werk en ook soms, hè, ik werk tegenwoordig bij de gemeente, dus je werkt ook wel voor de wereld. Dat kan ook niet anders. Ik denk gewoon even aan de Heer Jezus, die hoofdman die bij de Heer Jezus komt, die zegt, de Heer Jezus zegt ook niet, je mag ook geen hoofdman meer bij de Romeinen zijn, terwijl we hadden eigenlijk net ook gezien, de Romeinen, dat was het kwade rijk. Hij zei, doe vanuit de positie die je hebt gegeven, doe het goede. Die man die deed ook het goede. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik denk dat we allemaal wel in ons leven, de meeste van u zullen met pensioen zijn, denken we allemaal. Maar je bent allemaal in posities geweest waarvan je denkt van, ja, ik werk bij een organisatie of ik werk voor een organisatie waar het er misschien niet helemaal goed aan toe gaat. Maar probeer binnen die gegeven kaders wel je best te doen. Ik moest daar ook zo onlangs aan denken. En ik wil het toch meegeven. Ik ben met mijn dochters naar het kamp Amersfoort geweest. Op zich was er niet zo heel veel aan. Er is niet zo heel veel van over. Maar wat me wel is bijgebleven is dat daar een vrouw kwam. Die namens het Rode Kruis heeft geprobeerd de gevangenen daar eten te brengen. En medicijnen te brengen. Uiteindelijk kwam ze binnen. En ze is later ook nog een soort onterecht aangezien als een collaborateur. Maar gegeven de omstandigheden ging zij daar toch mensen helpen. Ook al zijn een heleboel van die mensen die ze heeft geholpen omgebracht. Maar ze heeft toch gedaan wat ze kon. Nou, dat is uiteindelijk ook als Paulus erover heeft en de gelovige oproept om goede werken te doen. Want dat zien we heel erg veel terug in de tweede serie brieven van Paulus en zijn late brieven. Dat is uiteindelijk ook de intentie. We zijn hemelburgers op aarde. We zijn vreemdelingen op aarde. We zijn op weg naar het hemels vaderland. Maar vanuit die positie mogen we zijn als lichtende sterren te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Dat is wat we als gelovigen mogen zijn. En daarmee wil ik ook nog eens benadrukken, wij zijn niet beter dan anderen. Nee, wij zijn net als hen mens. Alleen ja, het is wel fijn dat wij de genade van God hebben ontvangen. En wat ook weer niet wil zeggen dat we nooit fouten maken, dingen verkeerd doen. Nogmaals, wij zijn net zo als alle mensen hier op aarde, mensen van vlees en bloed. Goed, we gaan naar Nahum 3. Die heeft u ondertussen opgezocht en ik bijna. En dan gaat het over Nineveh. Ook die wordt als een hoer beschreven. Wederbloedstad. Bloed aan hun handen. Wegens het ombrengen van mensen. Een en al leugen. Vol buit. Het roven houdt maar niet op. Zweepgeknal. Je zou kunnen zeggen, het graaien houdt maar niet op. Want dat is eigenlijk iets dat we in deze tijd kennen. Graaien. Zweepgeknal. Het geluid van ratelende wielen. Galopperende paarden. Hotsende wagens. Strijdwagens. Hè, stijgende ruiters. Vlammende zwaarden. En bliksemende speren. Een menigte gesneuvelde. En een massa dode lichamen. Ja, aan lichamen komt geen einde. Men zal struikelen over hun lichamen. Dit doen we dan weer denken aan de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar geleden afgelopen. Nu het laatste jaar, wie een beetje tv heeft gekeken, een en ander aan series langsgekomen. Volgens mij is het 11 november echt de moeite waard. Ik heb daar een voorstukje van gezien, komt op de BBC. Hebben ze oude beelden van de Eerste Wereldoorlog helemaal gereviseerd, helemaal opgeknapt. En het ziet er net Je hebt ze al wel ingekleurd. Ik heb ze al wel gezien. Maar dit is nog beter. Het ziet er waanzinnig uit. Alsof je er middenin staat. Dat hebben ze zo mooi opgeknapt. 11 november zou dat zijn op de BBC. Maar dit is eigenlijk wat hier staat. En natuurlijk gaat dit over Nineveh. Maar het is zo herkenbaar van wat in de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Want waar draait het uiteindelijk om? Daar draait het om de macht. Het handhaven van je imperium. Het handhaven van het Duitse imperium. Het handhaven van het Engelse imperium. De Engelsen zijn even slecht geweest als de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Daar is echt geen onderscheid in. Geschiedenisboekjes doen ons vaak anders geloven. Maar het handhaven van je imperium en daarvoor als koning gewoon je jongens, miljoenen, de dood in te jagen. Dat is wat er gebeurt. En eigenlijk staat dat hier ook beschreven. Een bloedstad. Bloedrijken waren het. Vanwege de vele hoererijen, en daar komt het dus op de hoer aan. Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen en geslachten met haar toverijen. En dan zie je dat daarin ook alweer... Het gaat om geld, om macht. En dat bloedvergieten daar is. Maar ook dat er overspeligheid is met andere goden. Dan gaan we tot slot, als we het hebben over de verschillende hoeren, gaan we naar Jesaja 23. En dan nader ook een beetje het einde van deze studiedag. Dat begint aardig op te schieten. Nou, dat mag ook wel. Komt mooi uit qua tijd. Jesaja 23. En ik vind het eigenlijk zo mooi. De Bijbel is een openbaring van Gods heil. Maar het is ook een geschiedenisboek. Het is eigenlijk te zien hoe God zich in de geschiedenis van het volk Israël aan zijn volk openbaart. God wordt zichtbaar in de gebeurtenissen, in de geschiedenis van Israël. En een geschiedenis is heel leuk, maar je hebt er niks van als je er niks van leert. En het is heel mooi dat we de dingen bekijken en het historisch kader bekijken. Maar uiteindelijk heb je er niks aan als je er niet uiteindelijk ook niet iets meeneemt naar huis. En ik denk dat het ook voor ons belangrijk is dat we dat dit ook ons leert... Dat we beseffen in wat voor wereld we leven. Hoe het eraan toe is. En soms wil je het ook niet zien. En soms zien we het ook niet. Maar dit soort momenten is ook wel weer goed om bij stil te staan. Goed. Jesaja 23. Waar het over Tyrus gaat. Jesaja 23 vers 15 tot 19. En het is een profetie over Tyrus. Dat zien we daar ook aan het begin van hoofdstuk 23 staan. En Tyrus was een stad. Die staat ook op het kaartje. Lag in wat nu Libanon is. Je kunt het op kaartje terugvinden. Op die dag zal Tyrus vergeten worden. Voor 70 jaar. Overeenkomstig de levenstijd. De dagen van één koning. Na verloop van die 70 jaar zal het Tyrus vergaan. Als in het lied op de hoer. Een gezellige lieder, hè? Het lied op de hoer. Neem een harp. Ga de stad rond. Vergeet de hoer. Speel mooi. Zing veel. Dan wordt er aan je gedacht. Hè? En hier was het waarschijnlijk een bekend liedje. He? Heb je dus zoiets van, we hadden jaren terug, heb je even voor mij van Fransie Bauer. Nou, die kennen we allemaal ook nog wel. He? En zo heb je wel meer van dat soort liedjes. Nou, toen had je geen Frans Bauer, dit was waarschijnlijk van de Frans Bauer uit die tijd. En die had dan het lied op de hoer. En de inhoud lazen we net. Neem een harp, ga de stad rond, vergeet de hoer. Speel mooi, zing veel, dan wordt er aan je gedacht. Ja, cynisch bedoeld natuurlijk. Na verloop van die 70 jaar zal het gebeuren dat de Heer naar Tyrus zal omzien. Vervolgens zal zij weer terugkeren naar haar hoerenloon en hoererijbedrijven met alle koningen krijgen van de wereld die zich op de aardebodem bevinden. Haar winst en hoerenloon zal echter heilig worden voor de Heer. Het zal niet opgeslagen of weggelegd worden, maar haar winst zal zijn voor hen die wonen voor het aangezicht van de Heer om tot verzadiging te kunnen eten en kostbare kleding te kopen. Eigenlijk wat je hier, en dat vind ik wel mooi, wat je ook weer in dit gedeelte ziet is, het is ook helemaal niet zo mooi, maar God geeft Tyrus nog weer een kans. Wat je ook in de openbaring ziet, wat je ook bij Farao zag. God geeft Tyrus weer een kans, want God zal omzien naar Tyrus. Maar Tyrus doet er weer niks mee, want dat lezen we in vers 17. Vervolgens zal zij weer terugkeren naar haar hoerenloon. Ze gaat weer gewoon van vooraf aan beginnen. En trouwens zag je dat bij Israël ook terug. Heel kenmerkend boek is het boek Richteren, hè? Dat is echt zo'n cyclus van... Het volk is bij God en ze verlaten God, worden overgeleverd aan vijanden, dan komt er een richter die verlost hen. Dan zijn ze weer even een tijdje gelovig en dan gaat het weer mis. Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, en hier zie je dan ook alweer dat Tyrus daar niks mee doet. Nou, God heeft Tyrus een tweede kans gekregen, maar Tyrus die gaat weer afgoderij bedrijven, handel drijven. En ja, dan is God er uiteindelijk klaar mee. Want dat lezen we dan in vers 18, dat haar winst en hoerenloon, en je zou ook kunnen zeggen van alles wat zij heeft overwonnen in de oorlog... Dat zal heilig worden voor de Heer. Oftewel, dat wordt afgezonderd voor de Heer. Dat wordt aan de Heer gegeven. Hij zal het zich toe-eigenen. En hij zal het uiteindelijk geven aan de gelovigen. En in dit geval gaat het natuurlijk vooral om Israël. Haar winst zal zijn voor hen die wonen voor het aangezicht van de Heer. Om de tot verzadiging te kunnen eten. En kostbare kleding te kopen. Of zoals de Heer Jezus zegt. En zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zo zal dat zijn. Nou, dat betreft toch even die uitwerking over die hoer. En hoe je daar toch min of meer over bij stil moet staan. En als we inhoudelijk hoofdstuk 17 gaan behandelen, dan gaan we natuurlijk ook nog heel veel elementen van terugzien. En hoe dat Rome dan uiteindelijk die afgoderij, dat samengegaan is met de wereldmacht van Rome. Hè, met het rijk daarbuiten. En dat ze eigenlijk dat hele Rome alleen maar bestaat op het inhalen van geld uit andere gebieden. En toen het geld op een gegeven moment op was, ja, toen ging Rome uiteindelijk aan zijn eigen decadentie ten onder. Nou, dan nog even, wat is dan uiteindelijk kenmerkend voor het hoer zijn? Even dit alles samengevat. Nou, allereerst vijandschap tegenover God en zijn gelovigen. Je vindt machtswellust, zelfverrijking en zonder algehele en in het bijzonder seksuele moraal. Nou, die dringen vind je dus terug. Vijandschap tegenover God en zijn gelovigen, machtswellust, zelfverrijking en zonder algehele en vooral toch ook seksuele moraal. Nou, dan gaan we afsluiten. Wat is voor onze les? Ik heb geen 3 punten met toepassing, maar 2 punten met toepassing. Wat is voor ons de les? Nou, ik merk al op, hè, alle kenmerken zijn op een of andere manier terug te vinden bij de huidige rijke landen. En dan had ik nog opgeschreven, ja, in zekere zin is vers 3 van hoofdstuk 18 ook in deze tijd wel terug te zien. Kijk maar eens mee. Openbaring 18 vers 3. Want van de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volken gedronken. Het bruisen van haar hoererij, dat is het. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En dan gaat het om het laatste gedeelte. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Waar dan eigenlijk een beetje om gaat. Wat ik ook wil aangeven is van ja, weet je, als we maar winst kunnen behalen, dan maakt moraliteit niet zoveel uit. Dan maakt het ook niet zoveel uit dat de landen waarmee we handelen, ja, dat die er een zootje van maken. En ik heb nog even wat uitgezocht. En nu is het uiteindelijk zo, hè, iedereen heeft wel over hoe verschrikkelijk het in Noord-Korea is. Maar Nederland doet nog wel eens in zekere zin handel drijven ze met Noord-Korea. En nou ja, goed, vanochtend zag ik in de krant een foto van een uitgeteerd meisje van 8 jaar in Jemen wat overleden is. Heeft het misschien ook wel gezien. En dat heeft allemaal te maken met de oorlog die daar plaatsvindt, waar Saoedi-Arabië ook belang in heeft. Maar Saoedi-Arabië wordt ook als bondgenoot van de Verenigde Staten gezien. En Nederland doet er ook gewoon, drijft er ook gewoon handel mee. Nou, zijn er nog wel meer, heel veel meer landen waar de volkenrechten, waar de mensenrechten geschonden worden. En waar Nederland gewoon handel mee drijft, ja, maar er wordt ook gezegd, als ze dat niet meer doen, dan worden we heel arm als land. Ja, dan moeten we daar toch maar mee handelen. Het gaat om economische groei en het gaat niet om moreel handelen. En dan denk ik dat van ja, goed, dat soort dingen kunnen wij eigenlijk geen invloed op uitoefenen. Het feit is dat we wel kunnen kijken van hoe gaan wij in ons leven, dagelijks leven, om met moreel handelen. Hoe gaan wij om met geld? Hoe gaan wij uiteindelijk met dat soort zaken om? Nou, dan wil ik afsluiten met 2 teksten. Allereerst Romeinen 12 vers 2. Romeinen 12 vers 2 en daarna gaan we naar huis. Romeinen 12 vers 2. Dus een lekker positief wereldbeeld krijgt u weer mee van mij vandaag. Hè? Nou goed, nogmaals. Proberen wel ons weg hier te vinden. Hè? En ook proberen met de juiste insteek, met die zelf goed voor ogen te houden van ja, weet je, waar zoek je je invloed, waar zoek je je carrière? En ik denk ook in deze wereld is het, als jij heel in deze wereld hoog opkomt, nou, dan moet je heel erg stevig in je schoenen staan, ja, om niet uiteindelijk ook niet ja, corrupt te worden, zeg maar. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. En wat staat er dan in Romeinen 12 vers 2? En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Niet een wereldse gezindheid hebben, die we van nature hebben, maar Dat we in ons denken steeds meer toegroeien naar het beeld wat God met ons voor heeft. Door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En als je dat onderscheidt, dan mag je dat uiteindelijk ook uitdragen. En mag je daar uiteindelijk ook naar handelen. En dat gaat niet altijd perfect. En nogmaals, dat heb ik ook gezegd. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar we proberen wel, we hebben in ieder geval, is het goed om de intentie te hebben om het goede uiteindelijk na te streven. En dan tot slot nog één tekst en dan gaat het over het geld, over de doekoes. 1 Timotheus 6, vers 7 tot 10. Om daar toch maar weer eens bij stil te staan. En we moeten ook bedenken dat Paulus het natuurlijk ook schrijft aan Timotheus, die ook natuurlijk te maken heeft met de invloeden van het Romeinse Rijk, wat een op- en top kapitalistisch rijk was, waar het om rijkdom en macht en weet ik voor wat ging. Ja, en dan zegt Paulus ook: want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. En ik moet het altijd wel zeggen, we hadden een andere auto nodig, want die auto die we nu hadden, nou, we hebben er een keer mee stilgestaan, hè, van de winter. De vrieskou. En dan ga je toch kijken. En ik moet wel zeggen, dan ben ik ook wel een mens van vlees en bloed, dan gaat mijn hartje ook wel kloppen bij een hele mooie glimmende auto. Hè. Maar ja, met wat hogere prijzen en dan kom je ook wel een beetje in de verleiding. Nou moet ik wel een grote auto van mijn lengte hebben. En we hadden al gezegd tegen onze dealer van ja, graag een auto, maar ja, qua kleur. Ja, liefst toch niet zo'n bruine, want dat vinden we niet zo mooi. Weet je wat je hebt gevonden is, een bruine auto. Ja, en dan ga je nadenken. Dan denk je van ja, maar hij is wel betaalbaar, weinig kilometers op de teller. Maar hij is van binnen wel heel mooi, zei mijn vrouw. Ik zei nou, en mijn vrouw zei ja, ik zit aan de binnenkant en ik zit niet aan de buitenkant in die auto. Dus ja, dat was ooit zo'n serie op Discovery. En dat ging dan iemand speelde een soort idioot die de dingen van het leven aan het ontdekken was. En die zei, ja, je kunt beter in een krot tegenover een paleis wonen dan in een paleis tegenover een krot. Want dan is je uitzicht tenminste goed. Het zijn van die dingen van, hoe kijk je tegen de dingen aan? En dan denk ik van, ja, nou goed, die auto die rijdt goed. Mijn vrouw moet veel rijden. We rijden ook nog wel eens deze kant op. Vandaag van armoe. Die auto is geen armoe. Maar van mijn schoonvader. Maar mijn schoonvader was zo goed dat we met zijn auto konden gaan. Maar joh, het is misschien goed om het te relativeren dat je in een poepbruine auto rijdt. Hè? En dat maakt ook wel weer van, ach ja, ze komen toch allemaal uit. Nou ja, stof, aarde. Laten we zeggen van niet ontlasting, maar. Nou ja, het is wel zo. Je begint in de luiers, je eindigt in de luiers. Geen blij vooruitzicht als je oud wordt. We lezen nog even af. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in een strik. En in veel dwaze schadelijke begeerten. Die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want zijn geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Nou, daar willen we mee afsluiten. Dan hebben we toch nog een praktische les. En dan gaan we volgende keer inhoudelijk vers voor vers hoofdstuk 17 behandelen. En dan zullen we nu samen gaan danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vandaag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om daaruit opgebouwd te worden. Om te zien hoe u uiteindelijk de dingen recht zal trekken. En dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan, maar dat het eigenlijk ook niet anders kan. Omdat de mensheid, waartoe wij ook zelf behoren, zo ontzettend eigenwijs is, hardleers, koppig en ook verhard in het hart is. Zo gericht is op zichzelf, zo gericht is op rijkdom en eigenlijk ook zo het spoor bijster is geraakt door allerlei theorieën en ideeën aan te hangen die uiteindelijk op niks uitlopen. En dat de mens in zijn hoofd uiteindelijk tot grootheidswaanzin is gekomen. En dat we dat in de Bijbel gerepresenteerd zien in Babylon, in Openbaring. Maar dat het ook begon met Babylon in de letterlijke bouw van een toren aan het begin van de Bijbel. En Heer, waar we dan mee afsloten, laten we dat dan maar meenemen. Dat we toch steeds meer en meer mogen veranderen in ons denken. Dat we onze plek mogen kennen. En we kunnen ons soms toch zo getrokken voelen door de begeerte van deze wereld, rijkdom, macht, aanzien, prestige en ja, misschien ook die hele mooie auto. Maar hier, uiteindelijk gaat het daar niet om, dat we dat ook beseffen. Het gaat niet om die uiterlijke dingen, het gaat niet om die uiterlijke zaken. Het gaat er uiteindelijk om dat we u kennen, want dat is de grootste rijkdom. En ja, dat is wat we mee kunnen nemen, ook dwars door de dood heen. Want een aards doodshemd heeft geen zakken. Maar het witte kleed, wat wij aan mogen trekken, natuurlijk in geestelijke zin. Ja, dat is een het hemelse witte kleed. Ja, Heer, dat brengt ons uiteindelijk in de heerlijke hemelse plek waar u woont, waar we u mogen ontmoeten en waar het goed mag zijn. Ja, Heer, dat we dat maar mogen leren, dat we dat maar mogen weten, dat dat maar de les mag zijn. Ook al ja, hebben we natuurlijk al een openbaring gehad waar sommige dingen, waar we misschien van mening over verschillen, maar dat we die geestelijke les maar mogen onthouden en dat we daarin elkaar mogen vinden. Dank u wel zo voor waar u bent. Dank u wel dat we hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat u met ons meegaat. U kent ook een ieder van ons. U kent ook onze zorg, onze pijn, ons verdriet. En ja, Heer, als we ouder worden, dan hebben we misschien meer tijd over, doordat we niet meer hoeven te werken. Maar dan krijg je wel met andere dingen te maken. Het verval van het lichaam. Ook het verlies van geliefden om ons heen. Misschien wel onze hele directe nabijheid. Omdat we weduwe of weduwnaar zijn. Maar ook broers en zussen, vrienden. Heer, het leven kan ons soms zo zwaar vallen. En ja, dat laatste stukje op weg naar het hemels vaderland. Dat kan soms zo zwaar zijn. Dat kan soms echt een kwelling zijn. Maar in die momenten mogen we ook weten dat u bij ons bent. Dat u ons bij de hand houdt. En dat we, wat er ook mag gebeuren, mogen geloven. En dat het ook een zeker weten mag zijn. Dat we veilig aan mogen komen in het hemels vaderland. Dank u wel daarvoor. Amen.